Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Hendrik Spiering.
Hallo.
En Gemma Venhuizen.
Hoi, wat een mooie natuurervaring was dat net.
Het klonk heel gezellig. Wat hoorden we precies?
Dat ga ik zo zeggen.
Dit is wel heel mysterieus.
een beetje ruisende wind.
Zal ik het zeggen?
Nee, ik denk...
Ik wil het wel zeggen.
Maar kun je het ook een beetje vaag omschrijven?
We gaan wedden.
Het is een dier van 20 centimeter groot.
Nou, zie je, met mijn kip zit ik daar best goed. Wat denk jij, Lucas?
Ja, ik denk dat we een exoot hoorden.
Hij verovert Australië met een snelheid van 60 kilometer per jaar.
Wow. Dat klinkt dan wel onheilspellend voor zo'n liefklinkend...
Reuzenpadje.
Een reuzenpadje. Oké, daar gaan we het straks over hebben. Deze aflevering gaat over exoten. Over de soorten die van elders komen en die hier een thuis vinden. En wat we daarmee moeten doen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we het eerst hebben over wat ons is opgevallen deze week. Hendrik.
Ja, mij is een boek opgevallen. Dat ben ik nu nog aan het lezen, dus ik heb het nog niet uit. Het heeft een hele bijzondere titel. Taken for Granted, The Remarkable Power of the Unremarkable. Het betekent dus wat je voor als vanzelfsprekend aanneemt. De opvallende kracht van het onopvallende. En de man die het heeft geschreven heeft een buitengewoon opvallende naam. Eviatar Zerubbabel. Dat moet je denk ik op zijn Engels uitspreken. Want hij zit het is een hoogleraar van 70 in de cognitieve sociologie in de Verenigde Staten.
Maar wat voor onopvallends moeten we dan aan denken?
Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hij werkt het heel ver uit. Waarom hebben we het wel over een werkende moeder, maar nooit over een werkende vader? Waarom hebben we het wel over een moslimterrorist en nooit over een witte serial killer of een witte massamoordenaar, wat ook heel veel voorkomt? Je hebt het nooit over non-blacks. Je hebt het nooit over non-Asians. Het is natuurlijk in een Engels boek, hè? Je kan het allemaal in het Nederlands vertalen natuurlijk.
Het gaat dus over taal?
Het gaat over taal, maar hoe de taal onze geest eigenlijk beïnvloedt. En hij zegt, ja, als er gelijkwaardige twee groepen zijn, waarvan de een niet de basis is over de ander, dan zeg je de verschillen. Bijvoorbeeld, weet ik nou even geen voorbeeld van, maar wat ik heel erg treffend vind, zegt hij, als er een verschil is tussen een heersende klasse en een andere klasse, het hoeft niet per se een onderklasse te hebben, maar mensen die duidelijk er niet erbij horen, dan is de norm is die van de heersende klasse. Wit, christelijk, noem maar op. Dat verschilt natuurlijk in de geschiedenis ook voortdurend. Maar dat wordt dan niet benoemd. Dus de werkende vader is niet interessant, wordt nooit genoemd, omdat dat vanzelfsprekend is. En wat ik er mooi aan vind, is
zo,
dat je...
Ja, exotische hond.
Dat was remarkable.
Laten we dat even benoemen.
Ik wil eigenlijk niks meer... Want er zit natuurlijk een hele politieke achtergrond zit erachter. Dat je dus het alleen... Je kunt het boek alleen al lezen doordat je dan ineens merkt dat allerlei dingen niet worden uitgesproken.
Leuk. Dus heeft het je ogen geopend voor vreemde dingen in de taal, in ons dagelijks taalgebruik?
Ja, maar ook bijvoorbeeld dat nu we in een interessante tijd leven wat dat betreft. Want het is de witte man die ineens heel echte aandacht opvraagt.
En dus wordt benoemd.
En wordt benoemd. De boze witte man krijgt er wel boos bij, om het te onderscheiden van de normale witte mannen, die verder niet worden benoemd. En zo gaat het verder.
Gemma, heb jij misschien ook iets?
Doe ik ook een boek, hoor.
Nou, ja. Vooruit.
Ik was op Texel, daarover later meer. En heel toepasselijk had ik het boek De Zilvermeeuw van Kees Kamphuizen bij me. Er zijn allemaal superleuke vogelboeken. De Grutto heb ik laatst ook al gelezen.
Dat is een hele serie.
De Spreeuw, ja, maar nu De Zilvermeeuw. En ik heb altijd een zwak voor De Zilvermeeuw gehad. Maar hij wordt een beetje verguisd nu natuurlijk. He, vuilnisbakken, rovers en... Dat schreeuwende, klagende meeuwengeluid, daar wordt iedereen in de Randstad een beetje gek van. Want de meeuw rukt op landinwaarts.
Is dat die grote met die gele snavel?
Ja, precies. En die mooie zilveren vleugels. Maar eigenlijk, Kees Kamphuizen, die zorgt weer voor wat eerherstel van de zilvermeeuw. En die laat in zijn boek zien dat het helemaal niet zo'n overlast veroorzakende vuilnisbakkenrover hoeft te zijn als wij hem nu hebben gemaakt.
Dus... Maar klopt het? Ik heb een keertje gehoord dat het feit dat die meeuwen nu de stad intrekken, dat komt omdat de visserij zo is afgenomen de afgelopen jaar. Zit daar een kern van waarheid in?
Nou ja, het is lekker makkelijk snacken in de stad natuurlijk. Okay. En het is... zilvermeeuwen zijn altijd heel opportunistisch. Ook met oesters bijvoorbeeld of mosselen. Het is ja, wat ze kunnen krijgen, dat eten ze. En inderdaad van ja... minder vis, dat kan wel een oorzaak zijn dat ze meer naar de stad trekken. En ik had laatst toevallig, toen fietste ik langs een markt en toen dacht ik, oh, ik heb wel zin in een visje, zal ik even naar de viskraam. En toen zag ik aan de hoeveelheid meeuwen die boven één kraam zweefden, precies waar ik bij de viskraam moet zijn. Dus ja, het zijn exoten in de stad eigenlijk.
Maar voor Nederland horen ze er helemaal bij. Het is een inheemse vogel, toch?
Ja, maar voor sommige mensen die zijn ze toch liever kwijt dan rijk weer.
Nou ja, de meeuw, wel onze vogel, ook al is hij misschien lastig. Want we gaan het vandaag hebben over lastpakken van elders, zou ik bijna zeggen. Over exoten. En ik wil jullie allereerst vertellen wat mijn favoriete nieuwsbrief is. En dat is namelijk Kijk op Exoten. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee.
Ik heb hem hier meegenomen. De laatste, het verschijnt heel onregelmatig. Het is
een prachtig tijdschrift.
Ja, het wordt uitgegeven door Ravon en Sovon. Die werken ook allemaal mee. En de Zoogdierstichting.
Ik zie paddenstoelen op de voorkant.
Ja, precies.
En een
dus
soort
ik dacht. Ik lees jullie de inhoudsopgave even voor. Want dat illustreert wel mooi waar we het hier over hebben. Het begint met een stuk over de Japanse hulst. Die wordt steeds vaker geplant. Nu we van de buxus afstappen.
Wel vaak Japanners. Japans. Ik bedoel, oh, dat klinkt weer heel erg.
Zijn wel vaak Japanners. Wat bedoel je daarmee,
nee,
Gemma?
Nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen Japanse oester, Japanse duizendknoop, Japanse hulst.
Ja, 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 ze worden ook vaak Japans genoemd als het een beetje uit Azië komt.
Maar dit past ook helemaal in de theorie van Zerubbabel natuurlijk. Het remarkable, dat is het uitzonderlijke, dat wordt dan heel erg benoemd.
Ja. Ik wil wel eventjes voordat ik nu als een Japan-hater sta. Ik heb zelfs in groep 8 een werkstuk over Japan gemaakt, omdat ik Japan zo'n leuk land vind.
Oké, dus dat is de eerste, onderwerp in de nieuwsbrief. Dan gaat het daarna over de achteruitgang in snipperpaddenstoelen. Want met onze houtsnippers komen heel veel exoten mee. De houtsnippers importeren we dan van elders en daar zitten dan zwammetjes in.
We gebruiken houtsnippers van buiten Europa.
Ja, zeker. En daar groeien dan soms wel eens paddenstoelen uit, die dus hier niet thuis horen. Maar nu is het zo, omdat de houtsnippers minder populair zijn, zijn er dus ook minder van die exoten. Daar gaat het volgende stuk over. Dan gaat het over de afnemende aantal stadsduiven. Stadsduif, ook een exoot. Komt oorspronkelijk niet uit Nederland.
Rotstuif, hè? Is het?
En rotstuif in principe mediterrane gebied, geloof ik, toch?
Ja, dat en die gebruiken dan de bijenkorf en dergelijke als een soort kliffen waar ze op broeden.
Ja. Dan gaat het over de zwaardschreders. Dat zijn van die...
Scheermessen,
ja, precies.
Schelpen.
Die aan het strand vindt.
Ja, die aan het strand vindt en heel veel tegelijkertijd.
Dus ook, die komen ook van buiten.
Die komen ook van buiten. Tenminste, die je nu massaal op het strand vindt. Ik was laatst in Haarlem op het strand en daar zag ik ze inderdaad. Die komen uit Amerika. En dan gaat het tenslotte, Gemma, het zal je verheugen, over de Japanse kever.
Maar ik zat net te denken, toen je over Amerikaans begon, over die scheermessen, dacht ik, oh ja, die zijn er ook veel. Want je hebt de Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse rivierkreeft.
Ja, precies.
Dus Amerika en Japan komen deze kant uit.
Het ligt allebei extreem ver weg.
Dus hofleveranciers van exoten. Ja, exoten. Dus wat deze nieuwsbrief volgens mij mooi laat zien is hoe divers exoten zijn. Van wat soort, nou ja, ze komen overal vandaan. Het gaat om planten, het gaat om dieren, het gaat om schelpen, het gaat om zwammen. En het idee met exoten is toch vaak dat we ze moeten bestrijden, ja. Hendrik.
Ja, ik heb,
waarom is dat een wanneer is dat nodig en wanneer kan dat werken?
Nou, het is nodig als er natuurlijk enorme overlast wordt veroorzaakt door dieren. Maar ik ken bijvoorbeeld ook het voorbeeld van de exoot goudvis in de Verenigde Staten. En als je daar de cijfers van bekijkt, ik heb ze niet paraat, maar het is heel veel. Dan hebben ze die enorm uitgespreid door de Verenigde Staten in allerlei watertjes.
Gewoon de goudvis die je normaal in een kom hebt.
Ja, gewoon een kind of mensen die er dan geen zin meer in hebben en ze in de rivier kwakken. En die goudvissen die komen denk ik uit Azië. Die redden zich heel goed, maar er is geen probleem. Want het zijn er altijd maar een paar. Het zijn dus hele bescheiden vissen eigenlijk. En ze zitten er wel, maar het is nooit dat die rivier dan vergeven is van de goudvis of zo. Dus ja, ze doen eigenlijk, ze eten ook niet het eten van een ander op, denk ik. Of niet op grote schaal, dus er is niks aan.
Dus gewoon laten zitten.
Maar ik heb een ander voorbeeld. Een heel huiselijk voorbeeld, namelijk de geit. En daar wil ik iets historisch over zeggen, want het zal je verbazen. De zeevaarders, de Nederlanders hebben daar denk ik veel aan bijgedragen. Vanaf de 16e eeuw hebben overal waar ze een onbewoond eiland tegenkwamen, dachten ze, weet je wat, zetten we een geit op. Meestal twee. En dan, want als we dan de volgende keer een schip van ons schipbreuk heeft en die landt daar, dan dus schipbreuklingen die spoelen eraan, dan heb je geiten te eten. En dat is ook bijvoorbeeld met de echte Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, een Engelse zeevaarder, of Schots eigenlijk, begin van de 18e eeuw. Die heeft 4 jaar op zijn eiland ergens bij Zuid-Amerika gezeten. En wat heeft hij gegeten? Geitenmelk en geitenvlees. En maar er is één probleem. Die geiten eten alles op.
Ja.
Maar ze vreten alles kaal.
Ik was een keer op Fuerteventura, Canarisch eiland. Nou, dat is ook één grote woestenij door alle geiten die daar...
Maar het lijken van zulke... Het is een klein zoogdiertje.
Klein,
redelijk. Ze zien er best wel schattig uit. Ja. Maar hun effect op die eilanden, die kan dus verwoestend zijn.
Ja, want ze hebben meestal geen natuurlijke vijanden. En ze eten gewoon alle planten op die ze kunnen vinden. En het is totale kaalslag. En op een van de Galapagos. De Galapagos eilanden.
Geslapagos.
Zeg het nog een keer. Wat
Geslapagos, nee.
Galapagos.
Galapagos eilanden. Die hebben daar ook enorm onder te lijden. En dan de schildpadden, die konden geen eten meer vinden, omdat die geit alles ophaalde. En daar hebben ze een paar jaar geleden enorm hard ingegrepen.
Helicopters and sharpshooters flown in from New Zealand patrolled 400,000 hectares of goat-infested island. A landscape denuded by the insatiable pests. There were 100,000 goats on Northern Isabella alone. Now, there are none. It's the first time such a large-scale mammal eradication project has achieved such success.
Maar, klopt het wat ik denk dat dit is? Zijn er 100,000 geiten afgeschoten?
Ja.
Vanuit de lucht, zo. Ja. Door de Nieuw-Zeelanders. Hè? Nou, daar wil ik ook nog wel wat over kwijt. Want die hebben zelf allemaal soorten naar hun eiland ook gehaald. En die zijn daar ook al heel bedreven in die soorten vervolgens weer uitroeien. Maar hier blijken ze dus ook al te worden ingezet op de Galapagos-eilanden.
Ja, de Nieuw-Zeelanders, die hebben, dat las ik ook, in de 19e eeuw was dat gewoon een rijksdienst die geiten uitzette op ver weg gelegen eilanden. Want dan, als er dan iemand aanspoelde, er kwam natuurlijk nooit een kip langs. Dan, als er een schipbreukeling was, dan konden ze die geiten opeten. Dat was een soort humanitaire politiek.
En, dus de Nieuw-Zeelanders zijn nu eigenlijk hun fout van toen aan het herstellen.
Ja, en hebben dus geoefend met hun eigen techniek op de eilanden. En die zijn dus ingezet op een aantal Galapagos-eilanden. Nu zeg ik het goed. En dat is echt met militaire precisie. Je hoorde net al in het filmpje, dan zie je dus, hoor je die helikopter. Maar als je het filmpje ziet, is een BBC-documentaire die je op YouTube kunt vinden. Dan zie je daar gewoon iemand vanuit een helikopter zo pang, 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 de ene geit naar de andere doodschiet. Het is echt vrij heftig.
Maar ik kan me voorstellen dat ziet er heftig uit ten eerste. Maar redelijk effectief. Want die geiten, die kun je tenminste, die zijn groot genoeg om ze dus te raken vanuit een helikopter. En om ze dus allemaal te vinden en dood te schieten.
Klinkt simpel. Ik zal er iets over vertellen. Okay. Kijk, er zaten ook heel veel varkens. Want dat deden die zeelieden ook. De Galapagos-eilanden zijn het vooral Peruaanse vissers. En Engelse piraten die daar varkens en geiten neergezet hebben. Uit een soort humanitaire politiek. Voor als ze er zelf ook een keer zouden aanspoelen. Wat ze gedaan hebben, ze hebben de eerste varkens gedaan. Want de geiten houden het eiland leeg. En dan kan je de varkens goed zien. En dan doe je de geit. Het is al heel militair strategisch gedaan. En dan wordt er gewoon systematisch gewerkt. Eerst worden ze gewoon met jachtgroepen, met honden, opgejaagd en neergeschoten. Zo hebben ze ongeveer 50,000 geiten neergeschoten over een reeks van jaren. Ze hebben ze opgesloten in fuiken, net als wat ze met van die grote kuddes in Australië doen. Dan jagen ze en dan 6 kilometer hek en dan komen ze allemaal op hetzelfde punt. En dan worden ze, zoals in het wetenschappelijke stuk stond, op veeartsenijwijze geëuthanaseerd. En op een gegeven moment, als het dus moeilijker zoeken wordt, komen de helikopters, een semi-automatische geweer.
Dat is dus de laatste fase in het uitroeien van de geiten op een eiland. Dan haal je de helikopters erbij.
Nee, de laatste fase zijn de Judas-geiten.
Oh.
Vertel meer.
Dat zijn geiten. Die krijgen een zender en een GPS om hun nek. En wat doet de geit? Die gaat andere geiten zoeken. Oh. Dus als je die geit volgt, dan vind je altijd de andere geiten.
En vervolgens die Judas-geiten, hebben die nog iets? Krijgen die dan uiteindelijk nog voordat ze dood worden geschoten nog een soort extra portie eten?
10 zilverlingen.
Maar je ziet dus waar zeg maar dit soort operaties door in staat is. Want wat gebeurt er met een Judas-geit die altijd bij een andere Judas-geit blijft? Die wordt ook neergeschoten. Als er twee Judas-geiten bij elkaar blijven, dan heb je er niks aan. En dan heb je die band nodig voor een ander. Dan hebben ze een band en dan ja, twee geiten. Dan komt nooit een derde bij, kennelijk. Het is vrij hard vochtig. Je hebt ook nog het allerlaatste wapen. Dat is de Matahari-geit. Dat hebben ze allemaal gedaan daar op San Cristobal.
Schaars geklede geit die een beetje staat te buikdansen.
Nou, bijna wel. Want ze hebben dus die Judas-geiten, die zijn ook gesteriliseerd. Hè, want ze moeten natuurlijk niet verder bijdragen. En de Matahari-geit is een vrouwelijke geit die gesteriliseerd is, maar dan met allerlei hormonen opgepept is, zodat ze één grote feromonenbal is. Waardoor alle mannelijke geiten erop afkomen. Die sturen ze
een soort
dan ook
van fataal onder de geiten.
Ja, ja, en dan, zeker
en
fataal.
Die worden dan allemaal in de hinderlaag gelokt.
Maar
en
dit is wel
heel origineel.
Heel creatief. En, ja, maar die Nieuw-Zeelanders, die hebben dus het doden van geiten bijna verheven tot kunst.
Ja,
kun je wel zeggen.
Ja, ik denk dat er ook wel wat andere nationaliteiten bij zijn. Want het zijn natuurlijk allemaal beroepsjagers, denk ik.
Ja, maar nog weer even over de Nieuw-Zeelanders. Want die hebben dus al, ze rijden hun opossums, ook een soort knaagdieren, rijden ze dood. Ze moedigen andere Nieuw-Zeelanders aan om er overheen te rijden, want die zijn een plaag. De konijnen, die roeien ze nu uit met een virus. Dus ze zijn super creatief bij alle dieren doden.
En, maar
verder vind ik Nieuw-Zeeland een heel leuk. Ik lijk echt. Ik begin eerst Japan af te kraken. Nieuw-Zeeland is wel mijn lievelingsland verder. Maar ze zijn niet lief voor hun dieren.
Maar ja, ik denk dat het hier ook wel een wat jij zegt over die eilanden. Nieuw-Zeeland heeft veel eilanden. En eilanden zijn altijd ontzettend kwetsbaar. Omdat het van die afgesloten, afgelegen ecosystemen zijn. Dus als je daar een rat of een kat of een geit neerzet, dan is het ook heel snel een probleem.
Ja. En die geiten, dat is natuurlijk een drama. Maar als je de foto's ziet van hoe de vegetatie daarna opleeft, dat is ongelooflijk. Het is ineens weer, begint het te leven. De allerlei vogels en die schildpadden, die hebben ineens weer hun eigen eiland terug. Dus het is wel heel vreed.
Maar het is voor het grotere goed.
Er is trouwens één Judas-geit nooit meer teruggevonden.
Ik hoop dat hij ergens stilletjes van zijn pensioen geniet en zich heel braaf
lacht. Ja.
Ja, en lekker bescheiden knaagt, zodat het geen probleem wordt.
Het heeft $6 miljoen dollar gekost om deze geit te schieten.
Oké, dat is de geit. Zijn er nog meer exoten die het verdienen om met huid en haar uitgeroeid te worden?
Of ze het verdienen is natuurlijk altijd een afweging van schade. En want ja, die dieren zelf, die doen gewoon waar ze voor geboren zijn. En een ander afschuwelijk verhaal, wat ook nog steeds niet opgelost is, dat is de reuzenpad in Australië. Het leek zo'n goed idee. In 1935 hadden suikerplantages in Australië enorm last van allerlei kevers. En uit Midden-Amerika, weet je ook al, suikerplantages, wisten ze, nou, dit soort kevers, die worden heel goed opgegeten door de Amerikaanse reuzenpad, die 20 centimeter groot is. Giftig. Hij heeft enorme gifklieren op zijn rug. Hij is ook voor niemand bang. Hij gaat helemaal niet weg, want hij weet, ik heb het gif.
En was dit het dier dat we ook hoorden aan het begin van de aflevering?
Ja, nou, hij heeft nooit één kever opgegeten. Ze zijn in 1935 met 100 van die padden begonnen. Het zijn er nu 200 miljoen.
200 miljoen?
200 miljoen.
Dan gaan ze met allemaal Australiërs op pad om die dieren te vangen, toch?
Ja, er is van alles geprobeerd. Er is zelfs, dan zie je ook wel weer de enige bepaalde ruwheid van de Australische cultuur. Er is ook toad cricket bedacht. Dat is later verboden. Dat je ze dus met cricketbats als ballen gaat heen en weer slaan.
Ja. Nou goed, dan vallen de Nieuw-Zeelanders nog mee.
Maar er is dus ook, er is enorm, dat heb je gelijk in, er zijn enorme campagnes geweest om ze te vangen, dood te slaan. En hoeveel hebben ze er daarmee gevangen? 100.000. Er zijn er 200 miljoen, je vangt er 100.000. En het is nog erger, want ze leggen per keer ongeveer 30.000 eitjes.
Maar doen ze ook echt kwaad? Want ze eten dus geen kevers. Maar...
Nee, maar ze eten eigenlijk alle insecten op, waardoor andere dieren weer geen eten hebben. Ze eten die grotere andere kikkers en ook kleine hagedissen en salamanders op, waardoor allerlei vogels niks meer te eten hebben. Dus het is ook kaalslag. Er is echt een groot probleem daar.
En maar een probleem dat ook voorlopig nog niet opgelost wordt, als ik het zo hoor.
Nee, want ik las een recent onderzoek dat ze ontdekt hadden dat een of andere gekko-parasiet, natuurlijk ook een verwant dier, die is heel slecht voor reuzenpadden in Panama, waar ze ook thuis horen. Maar ja, ga je nou die gekko-parasiet weer loslaten in Australië om die padden aan te vallen?
Ja, want dan heb je zo'n domino-effect en dan moet zo meteen die gekko-parasiet weer worden uitgeroeid.
Ja, want ze zijn als de dood dat er dan die andere kikkers, die ook al smakelijk worden opgegeten door die reuzenpad, dat die ook last van die parasiet gaan krijgen. Dus ze staan eigenlijk een beetje met een
duivels dilemma. Nou, dit zijn duidelijk twee exoten die dus bestreden worden, die ook grote problemen veroorzaken. Ja. Maar wat ik altijd lastig vind aan de exotendiscussie is, wanneer noem je iets een exoot en wanneer niet? Kijk, dit zijn hele duidelijke voorbeelden van dieren die door menselijk toedoen zijn uitgezet.
Ja.
Echt bewust uitgezet ook nog eens. En die daarna heel veel schade berokkenen aan de inheemse natuur.
Ja.
Maar er zijn, ik bedoel, als dit twee hele duidelijke gevallen zijn, zijn er natuurlijk ook heel veel twijfelgevallen.
Ja, die goudvissen in de Verenigde Staten.
De stadsduiven in onze steden. Ik bedoel, daarvan kun je toch, is het niet zo makkelijk te zeggen wat nu een exoot is en wat niet.
Ik denk dat heel veel, ik wist het eerlijk gezegd ook niet dat de duif als exoot gold.
Ja, ze zijn onze steden gaan koloniseren. Dit zijn ontsnapte exemplaren van de gedomesticeerde rotsduif.
En zijn wij niet ook exoten in Nederland? Überhaupt?
Ja, ik wil de zaak niet op de spits drijven, maar 13.000 jaar geleden waren er hier nog geen mensen, dacht ik.
Nee, precies. Nou, ik worstelde met deze vraag en toen heb ik de voorzitter gebeld van de vereniging Stop Invasieve Exoten. En dat is Wilfred Reinhold is dat. En dat is een jurist en die is in 2006, geloof ik, is hij begonnen nadat hij had gelezen over de tijgermug. Is hij die stichting begonnen. Het is een eenmansstichting die veel rumoer maakt altijd. Persberichten rondstuurt, dat soort dingen. Ook de Nederlandse overheid soms voor de rechter daagt als ze te weinig ingrijpen. Want ze hebben daar een plicht toe.
Want de tijgermug die nam ook echt ziektes mee, toch? Knokkelkoorts.
Ja, dat is het idee. Ja.
Dus Zika ook volgens mij zou die kunnen overbrengen.
Precies, de tijgermug kan Zika overbrengen. Hij veel meer parasieten dan onze eigen muggen zouden doen. En die kwam toen mee met bamboeplantjes.
Ja, de Chinese
bamboe. Lucky bamboo.
Ja. Ja. Misschien kunnen we wel even luisteren naar wat Wilfred Reinhold over de tijgermug te zeggen had.
In 2006 kwam ik erachter dat de tijgermug werd ingevoerd met Lucky bamboeplantjes. En toen ben ik me daar wat in gaan verdiepen. En het plan was toen dat er een convenant zou komen tussen de minister van Volksgezondheid en de importeurs van Lucky bamboe.
Ja, dus hij is met die tijgermug begonnen.
Dus had ik een tijgermug op de lijn, volgens mij.
Ja, het was met die opnametelefoons bij NRC. Het was voor het eerst dat ik het deed. En ik was
de laatste keer.
Nee. Ik was eigenlijk, het ging bijzonder soepel. En ik wilde wel vaker gaan doen. Maar misschien moet ik mijn mobiele telefoon de volgende keer wegleggen. Maar het punt is, het begon met die tijgermug. Maar inmiddels maakt de stichting maakt zich hard voor het bestrijden van alle exoten.
Amerikaanse
ongeveer.
Eiken.
Ja, dat soort de duizendknoop, de Japanse duizendknoop. Bijvoorbeeld, die al genoemd was. Ook halsbandparkieten, alles komt voorbij. En ik dacht, ik ga Wilfred Reinhold nou eens vragen van wanneer is nou iets een exoot en wanneer niet? Want ik dacht van, ik ga hem even klem zetten, dacht ik eigenlijk een beetje. Ja, en ik dacht van, dan kan ik hem daar vast ergens, hoe ver ga je? En hij had een verrassend duidelijk antwoord op wanneer iets een exoot is en wanneer niet.
Er is een grens getrokken door de wetenschappers. En dat is jaar 1492. Als alles wat voor 1492 in Nederland was ingevoerd door de mens, bijvoorbeeld de konijnen en de dalmaarten en de fazanten. Dat wordt als inheems beschouwd. Nou, je moet ergens een grens trekken. Nou, die is daar getrokken. En alles wat daarna is ingevoerd, wordt als exoot beschouwd. Dus ik ga mij niet druk maken over damherten, ook al leveren die schade op. Dat valt buiten het werkterrein. Maar wel over soorten die bestaan, die 1492 zijn ingevoerd. En die op dit moment ook nog steeds schade opleveren.
Ja, ik vond het wel...
Ja, het is, wat was er met 1492?
Ja, 1492, dat is het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. En dat er dus voor het eerst eigenlijk weer contacten zijn tussen de oude en de nieuwe wereld. En dat begon al met de bemanning van Columbus zelf. Die bracht al allerlei ziekten over.
Ja, er is een enorme discussie of ze syfilis hebben meegenomen naar Europa. Ook. Ja.
Maar dat komt alweer terug.
Het begint met die ziekte, maar wat er daarna gebeurt...
In Amerika natuurlijk.
Ja, maar wat er daarna gebeurt is al die gewassen die gaan weer naar Europa toe. De ratten die gaan van Europa naar Amerika. Dus het is het begin van die... van die globalisering.
Ja, het
die
is heel moeilijk om een grens te trekken. Maar dit is misschien wel... Omdat je hier... Dit is het begin van de grootscheepse beweging over de aarde.
Nog even terug naar die grens. Want ik vond het leuk dat hij zo duidelijk zegt 1492. Dat is
heeft
de grens.
Ook een datum?
Ja, precies. Ja.
Al alles
11 juni.
Ja, maar ik vind het zo leuk dat je dat je dus één... Of dat iemand of dat sommige mensen één lijn kunnen trekken en zeggen van alles wat daarvoor in Nederland was, was oké. Want hij noemde al de fazant bijvoorbeeld. Nou, die is meegebracht door de Romeinen als jachtvogel. Maar die we toch tegenwoordig inderdaad beschouwen als inheems. Maar waarvan je toch moet zeggen van die is eigenlijk door mensen hier neergezet. En in historische tijd.
Maar ik vond hem wel genuanceerd. Want hij vond niet alle dieren voor 92 oké. Want hij zei, de damhert die ook wel veel schade aanricht. Dus je krijgt eigenlijk twee soorten foute dieren. Ja. Je hebt onze eigen foute dieren. Ja. En de foute dieren die
maar dat is weer goed in het kader van jouw boek, wat je aan het begin noemde. Dat het niet vanzelfsprekend alleen maar de exoten, alleen maar de dieren van buitenaf zijn die schade berokkenen. We moeten ook hand in eigen boezem steken.
Nee, want de eigen steekmug, die is ook niet populair natuurlijk.
Nee, dat is aan de ene kant heb je dus inderdaad dan de inheemse dieren die kwaad zijn. Maar is dit ook een goed moment om misschien over de goede kanten van exoten te beginnen? Wat is er erg aan? Het is toch ook juist leuk? We kunnen toch ook juist met open armen zeggen, welkom exoot. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Leuk, biodiversiteit. Het levert ook wat op.
Oké, we hebben het dus nu over de pakieten.
Nog even één ding. Rob Leuven, die is hoogleraar exoten sinds vorig jaar in Nijmegen. En tijdens een inauguratie maakte hij dit een belangrijke onderscheid. En ik denk dat we jou hier ook een beetje mee helpen, Gemma. Niet alle exoten zijn invasief. Voor verschillende groepen planten en dieren is berekend dat circa 1 op de 1000 geïmporteerde soorten invasief wordt. 1 op de 10 geïmporteerde soorten komt in het wild terecht. Dat heet dan een introductie. 1 op de 10 geïntroduceerde exoten kan zich vestigen. Dus net zoals die rattenslangen en eelden, die vormen een populatie.
Maar die doen verder geen vliegkwaad.
En die goudvissen van jou. En dan wordt 1 op de 10 gevestigde soorten vroeg of laat invasief. En met invasief wordt dan bedoeld dat het andere dieren gaat verdringen of
maar
opeten.
Maar dat is dan negatief eigenlijk. Dus
dat zijn jouw padden. Vijanden.
Verdringen.
Ja. Precies.
En jij zegt dieren, maar het kan ook planten zijn.
Ja, precies.
Vijandig.
En dit is de... Ja,
invasief.
Het heeft allemaal een beetje... Het is allemaal een beetje oorlogstermen, zijn het. Hè?
Nou, ik vind invasief...
Ja, dit is wel stemmingmakerij.
Maar ja, goed, dit wordt de regel van 10 genoemd, omdat het steeds dus een factor 10 tussen zit. En dus maar 1 op de 1000 soorten wordt uiteindelijk zo'n probleem zoals die reuze padden van jou. En Gemma, ik denk dat we nu wel over kunnen naar...
Ja, nu is het tijd voor Gemma's geweldige exotenverkiezing. Welkom bij deze exclusieve verkiezing van maar liefst 6 prachtige exoten die ik voor jullie heb geselecteerd. En ik zal ze allemaal even kort introduceren.
Kom maar op.
Allereerst hebben wij de Japanse oester. In 1983 in de Waddenzee verschenen. Iets daarvoor al enkele decennia eerder in Zeeland. En allereerst waren we heel blij met hem, want de inheemse platte oester was nagenoeg uitgestorven. We hielden van oesters, dus waarom niet die lekkere Japanse oester naar ons land brengen? En bovendien dachten we, nou, ons water is veel te koud. Dus hij gaat zich hier toch niet heel erg snel voortplanten.
Hij is bewust door oestervissers uitgezaaid.
Maar goed, toen
met
bleek
open
hij zich...
Met binnengehaald.
Ja, en vervolgens bleek hij zich wel heel goed thuis te voelen in onze wateren.
Het leek zo'n goed idee.
En zich uitgebreid te vestigen, dus onder andere in de Waddenzee. En dat was rond 2000 toch wel een punt van zorg. Want zou die niet onze mosselen gaan verdringen? En daarom was ik nou laatst op Texel. En daar had ik een gesprek met Andreas Waser, die op dit onderwerp is gepromoveerd.
Ja, die Japanse oester heeft niet alleen nadelen voor die mossel. Omdat we weten nu dat die Japanse oester ook een habitat voor die mossel biedt. En die mossel kan zich tussen die oesterschelpen vastzetten. En die gemengde, of die waar mosselen naast Japanse oesters voorkomen, deze plekken zijn een stukje stabieler dan pure mosselbanken of pure mengsels van mosselen.
Want we horen net al een schoolekster overvliegen. Een mooi piepend geluid. Schooleksters eten mosselen. Kun je dan zeggen dat die Japanse oesters helpen om de mosselen te verbergen?
Een klein beetje wel. Dus die schoolexers hebben wel heel last om mosselen in oesterbanken op te eten. En die oester zorgt ook ervoor dat die mosselen minder voedsel kunnen krijgen. En daarom hebben ze minder vlees. En daar houdt die schoolexer niet echt van. Dus
ze zijn veilig in de buurt van oesters. Maar ze hebben ook weer nadelen ervan. Ze ondervinden ook weer nadelen ervan. Omdat die Japanse oesters ook weer een deel van het beschikbare voedsel wegnemen.
Dat zeker wel, ja. Dat is zo.
En dat is eigenlijk het leuke wat hij zegt. Is de Japanse oester kan ook juist een voordeel hebben voor die mosselen. Want omdat die schelpen zo alle kanten, die oesterschelpen alle kanten opstaan, kunnen die kleine mosseltjes zich tussen die grote oesters verstoppen.
Het is zo'n wilde schelp eigenlijk dat die allemaal aanhechtingsplekken biedt voor die mossels.
Ja, nou en ook schuilplekken eigenlijk tegen die schoolexters bijvoorbeeld die we dan overhoorden vliegen. Die kan veel makkelijker dan bij die oesters dan bij die goed verstopte mosselen. En zo wacht de mossel zijn kans af. Vervolgens gaat hij zelf zich weer voortplanten. Broedval heet dat allemaal. Mini-mosseltjes die dan zelf op zoek kunnen gaan naar geschikte plekken om zich te vestigen.
Maar komt er dan geen mosselplaag?
Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, die is inheems. Dus hey, daar
hebben we lekker.
Maar goed, voordat jullie al allemaal massaal op de Japanse oester gaan stemmen, heb ik natuurlijk nog 5 prachtige kandidaten in
maar
de aanbieding.
Er is niks negatiefs over die oester te melden.
Nou ja, je kunt dat dus bediscussiëren, want de mossel die moet nu wel de ruimte delen met de Japanse oester. Ja. Overal waar de Japanse oester is, kan de mossel zich niet in zijn eentje vestigen. En de Japanse oester vangt ook wel wat voedsel af.
En is die droom van de vissers uitgekomen dat, ik bedoel, eten we nu Japanse oesters ook? Kun je dat bestellen op Texel bent?
Ja, en de zilvermeel eet ze ook af en toe. Dus je kunt Japanse oesters zeker eten. Okay. Nooit gedaan, vind ik te slijmerig.
Zullen we door naar nummer 5?
De waterpest. Ja, die heeft zijn naam tegen natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat vind ik ook een beetje...
Nee, daar gaan we op stemmen.
Nee, maar de waterpest, goed, die voelt zich ontzettend thuis in onze sloten. En je kunt zeggen, nou, die neemt wel erg veel plek in.
Maar is het?
Het is een waterplant. Mooi groen plantje eigenlijk, als je hem zo ziet. En kenners, die zeggen de waterpest is veel onschuldiger dan bijvoorbeeld kroos. Want kroos, nou ja, dat weet je wel, ze zo'n helemaal groene sloot. Kroos laat geen licht door en ook eigenlijk geen zuurstof door. Wat voor al het leven in die sloot veel nadeliger is dan die waterpest.
En het is ook levensgevaarlijk, want kinderen gaan erop staan.
Ja, en honden vallen erin. Maar de waterpest, die kan ook juist weer een schuilplaats bieden aan allemaal kleine visjes bijvoorbeeld.
Hij dekt het niet zo af als kroos.
Nee, maar goed, hij woekert wel. En zullen ook wel andere planten weer worden weggepest door de waterpest. Maar toch heeft hij, net als de Japanse oester, ook zijn positieve kant.
Maar het sympathieke van de waterpest is dus dat we een inheemse plantensoort, kroos, hebben die nog erger is.
Ja, dus kiezen tussen 2 kwaden, dan is de waterpest eigenlijk het onschuldige broertje. Ja, en ik ga nu heel eventjes naar buiten tussendoor om jullie het geluid van de derde kandidaat te laten horen.
Mag ik mee?
Ja, ga maar mee.
Ja, ik al, ja. En dat is nog hetzelfde. Hallo.
Is het gevaarlijk buiten?
Nee, ze kwamen heel mooi overvliegen, ja. Hendrik.
Mag jij raden wat het was, dit geluid?
Het waren er drie.
Ik heb ze hier wel eens zien zitten. De graspakiet heet ze, geloof ik.
Bijna. Ze zijn wel groen. De halsbandparkiet. Oh, ja.
En misschien is het voor de luisteraars dan even goed om te weten dat we dit opnemen in het Vondelpark.
Ja, in Amsterdam. Ja, het is wel wat dat betreft een beetje Amsterdam georiënteerd. Want ik weet niet hoe ver in Nederland de halsbandparkiet zich heeft
verspreid. Volgens mij tot in Den Haag, Rotterdam heb je ze ook.
Ja, dus echt en wel de Randstad-exoot is dit.
Ja, volgens mij zaten ze eerst echt in stadsparken. Maar ik woon in Haarlem zelf en daar zitten ze tegenwoordig ook af en toe. Zie ik ze in grote bomen zitten. Dus het gaat goed.
Ja, de halsbandparkiet wordt altijd genoemd als, ja, die hoort hier niet. Maar tegelijkertijd vinden mensen vaak toch een hele vrolijke, bontgekleurde vogel. Hij is een beetje papegaaiachtig. Je kunt zeggen, nou, mooie toevoeging aan het Vondelpark.
Hij wordt een beetje ordinair gevonden, volgens mij.
Ja, goed,
met zijn geschreeuw.
Ja.
Hij schreeuwt wel
dan,
een beetje.
Ja, dan maar, is hij niet een prachtige zangstem. Maar goed.
Maar deze wilde vogels, die stammen toch af van ook van vogels die hier zijn vrijgelaten vanuit fourrières of zo?
Ja,
of
precies. Van... Ja, dus verwilderde huisdieren eigenlijk.
Ja, de halsbandparkiet staat op het menu van slechtvalken bijvoorbeeld in de stad. Als je daar, dan kun je tegenwoordig groene veertjes vinden in de nesten van...
Ja, tussen al die grijze duivenveertjes heb je dan ook wat mooie groene. Ja, en dat is in die zin... hebben ze ook weer hun eigen rol. Ja,
maar
zijn de duiven blij ermee dat ze niet alleen...
Toen ik de voorzitter van Stop Invasieve Exoten sprak... die had ook wel wat te zeggen over...
Ja, dat hij na 1492...
Nee, maar ook dat hij... omdat het een holtebroeder is. Dus hij bouwt zijn nesten in de holtes van bomen en zo. En dat zijn hele schaarse plekken. Elk nest dat een halsbandparkiet bouwt, daar kan geen andere vogel zijn nest bouwen, zeg maar.
Oké, nou voordat we te veel, anders dan maakt hij geen kans zometeen meer. Gaan we naar de
maar
vierde kandidaat.
Maar is er ook iets gunstigs over te zeggen?
Ja, dat hij dus mooi is en ook voedsel voor slechtvalken vormt.
Hier moet ik even bij zeggen, er is nog nooit, als je naar kijkt naar de exotenbiologie, er zijn nooit soorten uitgestorven door concurrentie. Dus wat ik hier beschreef was een voorbeeld van concurrentie tussen halsbandparkieten en inheemse vogels om die holtes. Daar sterven geen soorten eruit. Maar wanneer er wel soorten uitsterven, zelfs ze opgegeten worden door een invasief exoot. Dus de nijlbaars in het Victoriameer zijn ook een beroemd voorbeeld van Thijs Goldschmidt.
Ja, maar die schijnen die cycliden zich toch weer een beetje
toch wel weer een beetje, maar
die passen zich aan.
Ja,
ja maar goed, roofdieren... de halsbandparkiet die eet dus niet de duiven op of zo. Dus in die zin valt die nog mee.
Ja.
Nou, en dan hebben we... Oh nee, ik mag geen eigen lievelings hebben. Maar dan hebben we de reuzenbalsemien.
Zo neutraal mogelijk, Gemma.
Kennen jullie de reuzenbalsemien?
Ik ken alleen maar die kleine balsemien.
Ja, die kleine springzaad of springbalsemien heet die ook wel.
Ja.
Dat is dat je als kind kun je daar in die zaden knijpen en dan springen ze er zo uit. Nou, superleuk. Ik heb echt helemaal aan de verspreiding van deze exoot geholpen. Ook. Want de reuzenbalsemien is dus een heel grote uitvoering daarvan. En toen ik klein was, had ik een hut die was gebouwd in een bosje van reuzenbalsemien. En dat had een hele zoetige walm. En dat had hele mooie, vond ik dan mooie, roze bloemen. En er kwamen ook veel hommels op af. En die geur is heel kenmerkend. Maar je kon ook lekker dus inderdaad in die zaden knijpen. En hop, daar ging weer wat zaad van de reuzenbalsemien. Maar die balsemien die plant zich zo goed voort... dat hij ook heel veel oppervlak inneemt. Oorspronkelijk komt hij ergens uit Azië. Maar ik geloof dat ze in Engeland... hoe noemden ze hem daar ook alweer? Daar doen ze aan balsam bashing. Dus dat ze echt met z'n allen gewoon die reuzenbalsemien een kopje kleiner willen maken. Want hij kan 2-3 meter hoog worden.
Ja, want de gewone balsemien is 10 centimeter of 20.
Ja, precies. Maar deze samen met de reuzenberenklauw overigens.
Oh, ja,
die overschaduwen ook alles. En die nemen dus de plek van andere planten in.
Maar, waarom zit hij in deze verkiezing? Omdat hij zo lekker ruikt.
Ja, omdat hij lekker ruikt. Omdat ik er nostalgische herinneringen bij heb. Okay. En omdat hommels er dus heel blij mee zijn.
Ja. Maar valt me wel op dat die exoten een hoop agressie losmaken. Als ik nou hoor dat in Engeland balsemien bashing hebben.
Ja, nou en in Flevoland, daar was ik was ik een paar jaar geleden voor Vroege Vogels was ik op stap met iemand. En nou ja, die heeft toen ook een campagne gestart om de reuzenbalsemien daar uit te roeien.
De meeste mensen kennen hem ook wel vanuit hun jeugd, omdat ze hem wel eens tegengekomen zijn. En dan toch dat spannende aanraakmoment van springt hij of springt hij niet. Ja. Nou, dan springt hij meestal wel en dan schrik je toch. Hij zaait zich ontzettend snel uit. Het is een eenjarige. Dat wil zeggen dat hij dus uit het zaad kiemt, een plant gaat vormen, hetzelfde jaar gaat bloeien en ook weer opnieuw zaad gaat vormen. En uit dat zaad komt dan het volgende jaar weer een nieuwe balsemien.
Een nieuwe balsemien.
Springt hij of springt hij niet?
Ja, nou, springt hij of springt hij niet, ja.
Maar wat me opvalt is dat we hebben onze lieflijke eigen plantje van de brandnetel. Daar hoor je dat iedereen is blij met de brandnetel. En daar hoor je nou nooit dat daar brandnetelbashing wordt georganiseerd.
Het is veel te pijnlijk als je er echt in gaat springen. Ja, en hij is van voor 1492 zeker.
Ja, maar. Ja.
Ja. En we gebruiken hem voor in de soep.
De brandnetelthee.
Ja. Maar goed, nog twee te gaan. De nijlgans. Kennen jullie de nijlgans?
Ja, zeker. Ja. Maar wat een brutale vogel is dat.
Ja, maar ik wil toch eventjes een lans breken voor de nijlgans. Want wat leuk is aan de nijlgans, dat vond mijn oma in ieder geval altijd, is dat ze zo goed zijn in het grootbrengen van hun jongen. Ze hebben een soort agressieve houding naar de buitenwereld toe.
Ja.
Maar ik interpreteer dit even als vader- en moederliefde. En ze beschermen hun kuikens echt tot het uiterste. En dat is waarschijnlijk ook waarom ze zo succesvol zijn. En het zijn best wel fraaie vogels om te zien. Maar goed, hè, dat is net als bij de reuzenbalsemien en de halsbandparkiet misschien een beetje een non-argument. Maar
nou, ze zijn wel kleurrijk.
Ja, en mensen herkennen ze toch. Ik heb het idee dat de nijlgans zeker mensen in steden dichter bij de natuur brengt. Omdat het een vrij markante gans is, laat ik het zo zeggen.
Een markante gans?
Ja. Nee? Goed. Nou, tot slot dan eventjes een heel ander dier. De muskusrat.
Oh ja.
En die dijken, die
in
dijken
België
ondergraaft.
Heet het waterkonijn,
ja,
toch?
Nou, dat was een van mijn argumenten om het tot de leukste exoot te maken, waterkonijn. En hij schijnt ook heel lekker te zijn. Ze hebben hem daar ook veelvuldig op het menu staan. En nou ja, dat is toch ook een goede, net als die Japanse oester.
Is dat geen manier om van sommige exoten problemen af te komen? Ik bedoel, moeten we niet gewoon in, ja, als je dan toch die stap wil zetten dat je niet zo blij bent met halsbandpakketjes, moeten er dan niet gewoon straatventers komen die gestoofde halsbandpakketjes?
Ja, nou, daarom heb ik
verkopen.
Voor jullie nu een menu bereid met nijlgans op een bedje van waterpest, gegarneerd met een halsbandparkietensausje. En toe eten we muskusrattenhaar. Maar goed, wie verkiezen jullie?
Nou, ik vind de muskusrat, die, als je onder de zeespiegel woont, dan moet je de muskusrat niet favoriet verklaren.
Wacht, okay. We moeten er eentje kiezen, die behouden. Ja. En de rest roeien we uit.
Oké, dus de muskusrat die heeft pech. Nou.
Ik vind die waterpest lijkt me ook een zo'n voortkrioelend plantje in de sloot, ik weet het niet.
Ik wil de nijlgans afstrepen omdat ik ooit op een date was in het park en die date werd bijna verpest door twee nijlgansen die gevaarlijk dichtbij kwamen.
Ja, maar dat vind ik persoonlijk.
Ja,
eigenlijk.
Goed, dit waren hele persoonlijke betogen
nou,
voor
ik
deze
ben blij dat de reuze balsemien in de top 3 heeft.
Maar,
ja, we hebben de Japanse
maar
oester.
Wat is nu eigenlijk het echte nadeel van die nijlgans? Dat hij te veel gras eet of zo?
Ja, nou, dat hij de boel onderpoept, denk ik. Nee, maar ik denk ook dat hij de ruimte van andere vogels inneemt. Dat hij zo brutaal is. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
Ja, okay. Ja, maar we hebben hem weggestreept.
Ah, jij.
Ja. Jij. We hebben de reuzenbalsemien, Japanse oester hebben we over en de halsbandpakket.
Ja.
Nou, Hendrik, welke wil jij nog weg?
Ik aarzel als favoriet tussen de parkiet en de oester.
Dan valt de balsemien dus af.
Stief. Ja.
Oké. Dan ga ik toch, als ik dan de laatste weg mag strepen, dan streep ik de Japanse. Oh, ik vind het moeilijk.
Ik vind het ook wel weer nuttig voor de mosseltjes.
Zoals ik net zei, die datum 2 december 2022. Tot die tijd kijken we nog aan. Ja, en welke soort zich dan het beste heeft gedragen, die mag, die benoemen we tot de inheemse soort.
Exoot van de eeuw.
Precies.
Positief belonen. En daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering over exoten. Over alles wat uitheems en inheems is.
Mogen mensen ook nog hun eigen soorten insturen?
Ja, wat mij betreft wel. Mensen kunnen gewoon hun favoriete exoten opsturen, mailen naar durftevragen@nrc.nl. En dan kunnen ze besproken worden. En dingen ze mee naar de titel Exoot van de Eeuw, wat mij betreft.
En dan heb ik nog een tip. Let heel goed op als je deze zomer gaat kamperen in Nederland. Want vorig jaar, toen sprak ik Sipke Gongrijp van Floron. En die deed onderzoek naar campingadventieven. Nou, dat vond ik ook voor mij heel nieuw woord. Weten jullie wat campingadventieven zijn?
Geen idee.
Dat zijn soorten, plantensoorten dus, die meereizen met caravanwielen, met camperwielen en met tenten. En zo zijn er ook een paar nieuwe plantensoorten in Nederland gekomen. Onder andere een plant, ik ben nou even de Latijnse naam vergeten, maar je zou de Nederlandse naam zou je vrij kunnen vertalen met strandrupsklaver.
Strandrupsklaver.
En die is dus zo lekker meegelift. Nou, ik vind dat heel leuk. Dus ga vooral rond je tent kijken naar
mogelijke
exoten.
En neem wat exoten mee, terug voor vakantie. Ja, dus met deze uitnodiging zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering. Het e-mailadres dat ik net noemde, durftevragen@nrc.nl. Dat staat ook open voor al je vragen die je hebt naar aanleiding van onze afleveringen. Ook als je ons betrapt op een foutje, mag je dat best laten weten. Zolang je dat maar een beetje leuk en gezellig brengt natuurlijk. Je kunt je abonneren op onze podcast via Stitcher, iTunes, Spotify. Ook in de Google Play Store zijn we te vinden. Vertel het aan al je vrienden, collega's, lievelingskennissen dat er een leuke nieuwe podcast is over wetenschap. En laat ook een recensie achter. Daar zijn wij altijd heel benieuwd naar en heel blij mee. Dus tot de volgende keer. Wij zijn Onbehaarde Apen.